Vanavond wou ik ook weer verder gaan met de serie over Daniël. En Nienke die zei vanochtend wel van wat is het een lang stuk zeg om te lezen elke keer. Nou dat klopt. En dat is het vanavond ook weer. En maar het is vakantie dacht ik, dus dat moet wel iets kunnen. Nee, maar Daniël is, ja, het zijn hoofdstukken waar echt veel verhalen in staan. Een verhaal wat je moet begrijpen, in zijn geheel moet lezen. En dat doen we ook vanavond, Daniël 3 vers 1 tot en met 30. En dat ga jij met ons doen. Super.
Daniël 3 vers 1 tot en met 30 en daarna zingen we Psalm 140 vers 1 en 4. Op een dag gaf koning Nebukadnezar opdracht een gouden beeld te maken, 60 el hoog en 6 el breed. En hij liet het opstellen in de provincie Babel, in de vlakte van Dura. Vervolgens ontbood hij de satrapen, stadhouders, gouverneurs, stadsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincie. Ze moesten de inwijding bijwonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. De satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies kwamen bijeen om het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht in te wijden. Ze stelden zich op voor het nu door Nebukadnezar opgerichte beeld. Een heraut riep met luide stem: volken en naties, welke taal u ook spreekt, luister naar dit bevel. Zodra u de muziek hoort van horen, panfluit, lier, luid, citer, dubbelfluit en andere instrumenten, valt u op uw knieën neer en buigt u in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven worden gegooid. En dus knielden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, zodra ze de muziek van hoorn, panfluit, lier, luid, citer en andere instrumenten hoorden, en bogen zij in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Enkele Galdeën namen de gelegenheid te baat en traden naar voren om de Judeërs te beschuldigen. Ze zeiden tegen koning Nebukadnezar: majesteit, leef in eeuwigheid. U hebt bevolen dat iedereen die de muziek van hoorn, panfluit, lier, luid, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op zijn knieën moet neervallen en het gouden beeld moet aanbidden. En dat ieder die weigert in een brandende oven moet worden gegooid. Er zijn enkele Judeese mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen: Sadrach, Mesach, Abednego. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel, majesteit. Ze vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Nebukadnezar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, voer Nebukadnezar uit: is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed, als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, luid, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb, maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in de brandende oven gegooid. En welke God zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden? Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: wij vinden het niet nodig, Nebukadnezar, uw vraag te beantwoorden. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Nebukadnezar werd razend en met een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven 7 maal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrach, Mesach, Abednego te knevelen en in de brandende oven te gooien. De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen, in de brandende oven gegooid. Omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten, door de uitslaande vlammen gedood. De 3, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven. Toen sloeg de schrik koning Nebukadnezar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: wij hebben toch 3 geknevelde mannen in het vuur gegooid? En zij antwoordden: zeker, majesteit. Hij vervolgde: maar ik zie 4 mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de 4e lijkt op een godenzoon. Nebukadnezar liep naar de deur van de brandende oven en riep: Sadrach, Mesach, Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier. Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid. Hun jassen waren nog heel. Er hing zelfs geen brandlucht om hem heen. Nebukadnezar nam het woord. Hij zei: geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben zich op hem verlaten. Zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen. Daarom vaardig ik het bevel uit dat een ieder van welk volk, welke natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken wordt gehakt en dat zijn huis in puin wordt gelegd. Want er is geen God die kan redden als deze. Vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en Abednego een hogere positie in de provincie Babel.
Het thema van de verkondiging is lef hebben. En dan de 3e, dwars door het vuur. In een documentaire zag ik een stel journalisten in Noord-Korea het verplichte bezoek aan het enorme beeld van Kim Il-sung brengen. Ze maakten daarvoor een korte hoofdbuiging en moesten zo aan dat beeld dat daar staat hun respect tonen. En van het land Noord-Korea weet je natuurlijk dat, ja, oh wee, als je niet buigt, dan zit je in de problemen. Strafkamp of een ongeluk. Er zitten zelfs op dit moment nog in het land mensen vast. Stel je eens voor dat je daar zo eens bij een delegatie zomaar bent, dat je daar naartoe afreist. Wat zou je dan doen? Ook buigen? Waarschijnlijk wel. Je bent toch bang. Angst voor wat er anders kan gebeuren. Maar ik denk dat het nou net zo is als bij dit beeld van Nebukadnezar. Dus het is een vrij abrupte overgang naar Daniel 2, die droom. Is blijkbaar onze koning alles weer vergeten. Resoluut schudt hij alle angstgedachten van zich af. Dat had hij eigenlijk ook zitten tobben. Zich bang maken om niks. Er is toch helemaal niks aan de hand, joh. De ene overwinning naar de andere. En economisch ging het nog steeds ontzettend goed. En dan die mooie droom waarin hij zelf dat gouden beeld was. Hij vergeet zijn angst. Hij vergeet ook wat hij riep over God. En dat de Heer de God van de koningen was. De God der goden. Het lijkt dat die droom hem ook wel eens op bepaalde gedachten kan hebben gebracht. Want daar in dat dal van Dura, daar staat een monsterbeeld. En goud, schittering. Dat moet iets heel bijzonders zijn geweest. En mensen moesten dat bewonderen en aanbidden. Van heen en ver worden overal hoogwaardigheidsbekleders vandaan gehaald. En wie dat allemaal precies waar is lastig, maar ja, zeg maar de generaals en de admiraals en de officieren. Een machtig defilé, gekleed in allerlei kleuren, uit dat enorme rijk, stram in de houding voor dat beeld. En dat beeld, dat heeft eigenlijk best wel aparte afmetingen. 36 meter hoog en 3 meter breed. En als je dat uitrekent, als je dat natekent, dan kom je op iets dat lijkt op een zuil. Een soort grote totempaal met allerlei symbolen en tekens. Symbolen van de goden van Babel of misschien van de koningen van Babel en van allerlei veldslagen. Nou, dat soort zuilen kennen we wel. Als je wel eens in Rome bent geweest, daar lieten de keizers ook altijd van die zuilen bouwen. Allerlei verhalen over veldslagen en beslissingen en bijzondere gebeurtenissen. En die zuilen die lezen als het ware als een soort stripverhaal. En je kan die zaal rondlopen en dan ook van alles zien gebeuren. Nou, zoiets moet dit beeld van Nebukadnezar zijn geweest. Een zuil, een soort stripverhaal over de geweldige macht die hij namens Babel had verworven. Dat moest gezien, bewonderd, maar vooral toch aanbeden worden. Menselijke macht ten top. Toonbeeld van kijk eens wat ik kan. Kijk eens wat een macht en wat een zekerheid. En niet alleen dat. Want het is voor Nebukadnezar nou niet genoeg dat dat beeld er maar staat. Maar dat beeld moet nou ook nog eens goddelijke eer krijgen. Het is een echt religieus feest met veel tamtam en opzwepende muziek. En een stilzwijgende boodschap. Kijk eens. Kijk eens goed wat ik nou allemaal heb bereikt voor jullie. Nou, daar mogen jullie, lieve onderdanen, nou wel respect voor hebben. Eer aan het Rijk. Eer aan onze goden. Eer aan alles wat ik nou eens bereikt heb. En meer nog, buig er dan maar voor. Want ik, Nebukadnezar, ben toch de hoop en de zekerheid van jullie leven. Ik ben jullie droom van een God. En anders, ja, er zullen heel wat spionnen daar, denk ik, hebben gestaan. Die nauwkeurig toezagen of er ook staatsgevaarlijke elementen waren. Want niet alleen dat beeld stond daar in dat dal, maar ook een enorme oven. En zo'n oven is misschien het best voor te stellen als een soort kalkoven, waarin de slachtoffers via een soort nauwe trechter naar beneden werden gegooid. En al die hoogwaardigheidsbekleders, ja, die moeten dus wel buigen. Een krachtige combinatie van schoonheid en van afschuw. Een combinatie waar we onszelf ook wel eens aan overgeven. Onze verlangens en onze angsten, die spelen vaak een veel grotere rol in onze keuzes dan we zouden willen toegeven. En daarom zullen denk ik ook heel wat van die Babyloniërs voor dat beeld hebben gebogen. Ja, gevoelens zijn sterker dan argumenten. En wat moeten we hier nou mee? Die beelden en die koningen, daar hebben wij toch geen last van? Oh nee? Nebukadnezar bood mensen zekerheid aan. Een veiligheid en vertrouwen. Hij deed dat om zichzelf daarmee te bevestigen. En vallen wij nou niet ook vaak in diezelfde valkuil? Knielen voor dat wat onzekerheid biedt. De prospectus van het nieuwe huis dat je wilt kopen. Of het saldo op je bankrekening. Of het diploma dat aan de muur hangt. Of je pensioenverslag dat er voor de toekomst toch heel goed uitziet. En kijk eens wat er in de reclame aan ons wordt voorgeschoteld. One big happy family, ruizen maken, succes in het leven met de juiste tandpasta. En als je maar kleren van G-Star hebt en een telefoon van Samsung, en dan knielen we weer. Dank u Samsung voor al het moois. En wat doen nou die vrienden van Daniel? Die worden er ook heen gesleept. Kom op, jullie moeten ook buigen. Ze zijn spelbrekers op het feest. De geheime politie zal er vast snel een smiezen hebben gehad. Maar ze gaan er niet in mee. En niet omdat ze nou zo stoer zijn, dat niks ze kan raken, maar omdat ze vertrouwen dat God hun hoe dan ook zal beschermen. Ze wilden buigen voor niemand anders dan hun Heer. De angst voor de oven deed iedereen knielen voor dat beeld. Maar hun liefde voor God hield deze drie vrienden staande. Voor hen staat hij op nummer 1. Een aantal van die Galdeërs beschuldigen deze jongens dan ook bij de koning. Moet u eens zien, ze doen niet net als ons. Ze aanbidden onze goden niet. En het beeld nu ook al niet. En Nebukadnezar wordt woedend, furieus. Jullie moeten buigen. En zo niet dan. Dan is er geen God meer die jullie kan redden uit mijn hand. Maar Sadrach en Mesach en Abednego, ze weten wel beter. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven kan redden en uit uw handen, dan zal hij ons redden. En zelfs indien niet. Wij blijven op hem vertrouwen. Als je dat leest, is het eigenlijk wel een beetje een aparte formulering. Twijfelen die mannen nou? Weet ze het nou niet helemaal zeker? Als God dat kan doen, dan kan hij dat misschien. Nee, ze antwoorden op die vraag van Nebukadnezar. Welke God kan jullie nou redden? En ze antwoorden, of onze God ons nou kan redden of niet, wij vereren hem. Zelfs indien niet. Ja, dat zeggen ze gelijk na. Zelfs al redt hij ons niet, wij gaan niet buigen. Ze waren er inderdaad niet 100% zeker van. Of God hen zou verlossen. Hij kan het. Maar doet hij het ook? Dat is de vraag. Maar desondanks, of God dat nou zou doen of niet, krijgt hij hun vertrouwen. En dat is nou zo mooi hier. God is nou niet voor hun de mooi weer, God. Als hij maar wat doet, wat hij moet doen, dan blijven we hem wel volgen. Soms hoor ik mensen wel eens bidden. Alsof ze God wel eens even konden voorschrijven wat hij allemaal moet doen. God is geen levensverzekering. Dat God ons wil redden en ons bij hem wil houden, dat is zeker. Maar hoe en wanneer? Dat is vraag 2. En zo zijn deze mannen hier nou echte geloofshelden. Wij verwachten niet zoveel van uw koning. Maar wij verwachten ons geluk nou van de Heer. Ze hebben lef, inderdaad, hart voor God. Een liefdesverklaring aan hem. Nebukadnezar ziet rood in de ogen. Dat bevel komt onvermijdelijk. In het vuur met ze. En ze worden erin gegooid. Het grote feest dat de koning daar houdt met al die muziek. Dat zal een extra stem erbij krijgen. Het gekerm van deze jongens. Of toch niet? Nebukadnezar tuurt dus naar het vuur. Hé? Wat zie ik nou? 4 mannen? Er waren er toch maar 3 in gegooid? Het lijkt een soort, hoe moet ik dat nou noemen? Een soort godenzoon. Een wonderlijke redder. God laat deze mannen niet alleen. Maar hij beschermt hen. Omdat ze op hem vertrouwen. Die mannen gaan door het vuur voor hun God. Maar het is de Heer zelf die voor ze uitgaat. Welke God kan jullie nou nog redden? Riep Nebukadnezar. Welke God heeft nou oog voor jullie? Welke God is nou machtiger dan dat ik ben? Nou, zegt God hier zelf, dat ben ik. Voor mij geen pilaar van goud, maar een boek vol liefde. En geen hoog verheven koning, maar een man in dat vuur. Nou zeggen mensen het wel eens tegen je. Misschien denk je het zelf wel eens. Kan God ons nou wel redden? Doet hij nou wel wat? Maar onze God is nou de God die naar ons toe komt. Die onder ons geleefd heeft en nog steeds leeft door zijn geest. Die ons zo lief had dat hij dwars door het vuur ging. Voor jou en voor mij. Inderdaad, geen machtsvertoon, maar een kruis. en een verliezer op Golgotha, waar Jezus helse pijn leed. Voor jou, voor mij. Jezus heeft ons gered van het vuur en van de dood. Van het leven zonder God. Jezus, Yeshua, Hij zal redden. Dan durf je ook zo te bidden. God, ik geloof dat U mij kan redden. En dat U mij hier en nu kan helpen. Maar als het niet gebeurt, zelfs dan blijf ik U trouw. Want ook dan zorgt U nog steeds voor mij. Is er een God die ons kan redden? Ja, Hij doet dat. We leven in een wereld waarin er soms enorm aan ons getrokken wordt. En Paulus schrijft dat in het laatste hoofdstuk van Efeziërs. Het gaat over de macht en de overste van deze wereld. En soms lijken allerlei krachten het voor het zeggen te hebben. Die eisen onze angst. Daarvoor willen we dan knielen en ons aan overgeven. Ze bieden ons aan zekerheid. Maar God breekt alle beelden. Maar Hij doet niet aan machtsvertoon. Geen gedwongen religie. Maar we zijn vrij om Hem te volgen en Hem lief te hebben. Geen grote zuilen om te aanbidden. Maar inderdaad die stervende man aan het kruis. Dat is onze redding. Hij is de God die ons verlossen zal. Hij gaat ons voor door het vuur. En soms dan ligt het vuur je inderdaad na aan de schenen. Dan is het wel eens moeilijk. Maar kijk dan nog eens goed. In dat vuur. Een figuur. Een figuur moeilijk om te zien. En niet altijd merk je hem op. En niet altijd zie je dat hij er is. Maar hij is er wel. In Habakkuk 3 vers 17 en 18. Daar zegt de profeet, al zou de vijgenboom niet meer bloeien, en al zal de wijnstok niks meer voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom mislukken, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. Habakkuk weet, dat er hoe dan ook, of er redding komt of niet, God een God is die dwars door het vuur voor hem zal gaan. Nou, ik hoop dat je dat ook zegt. Ondanks wat er soms in de wereld gebeurt. En waarin er inderdaad zo vaak niet met God wordt gerekend. En er soms zelfs lacherig over wordt gedaan. Blijf ik geloven in Jezus, mijn redder. Hoe durven we dat? Dan hebben we inderdaad het lef om Jezus te volgen. Zelfs als ons dat wat kost. Niet mee te gaan met de massa. Ons niet te laten regeren door onze angst. Er niet bij te horen. Of niet gelukkig te zijn. Angst voor wat gaat komen. Maar al die angst nou te leggen in de handen van Jezus. In de dagen van het Derde Rijk werden er vaak van die enorme massale bijeenkomsten gehouden. Het lijkt soms wel eens een beetje alsof Hitler Daniel 3 had gelezen en als voorbeeld nam. Inderdaad, veel tamtam, allemaal stram in de houding. En in plaats van te knielen, bracht men dan massaal de Hitlergroet. En als je dat niet deed, grote kans dat de Gestapo je zag en je werd opgepakt en weggevoerd. Ontrouw aan de staat, ontrouw aan de leider. Maar moet je eens even goed kijken naar het plaatje wat ik heb meegenomen. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Maar het is een foto die gemaakt is op 13 juni 1936 op een scheepswerf. In Duitsland. En de man die daar in dat rondje min of meer met zijn armen over elkaar staat, die in ieder geval de Hitlergroet niet brengt, is August Landmesser. Het is wel heel bijzonder. Ze hebben namelijk later ontdekt dat deze man verloofd was met een Joodse vrouw, Irma. En je ziet een aantal mensen ook op die foto, als je inzoomt, naar hem kijken. Het lijkt wel of ze hem tegen hem aan het praten zijn. Waarschijnlijk is hij opgepakt. Na de oorlog is er nooit meer iets van hem vernomen. Zijn verloofde is na deze dag van de foto gevlucht. En ze was in verwachting. Ze is later omgekomen in het concentratiekamp, maar hun dochter heeft de oorlog overleefd. En is in de jaren 90 deze foto zomaar opeens tegengekomen. Dat moet denk ik voor haar een hele schok zijn geweest en ontroering. Om te zien dat haar vader de enige was die geen goed bracht. Maar zo zijn er door alle eeuwen heen mensen geweest die niet wilden buigen. Niet door de knieën wilden voor de beelden van onze tijd. Het boek Daniël staat daarom niet voor niets in de Bijbel. Wees als een Daniël. Heb lef en weet, Jezus gaat je voor. Dwars door het vuur. Is er een God die ons kan redden? Jazeker. Yeshua. Jezus. Redder van jou, van mij. Amen.